onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 130ste psalm, daarvan het derde vers. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach, wanneer. Wij lazen nu van de 130ste psalm, daarvan het derde vers. zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Maleachi, daarvan het derde hoofdstuk. Wij noemden u Maleachi 3, maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Maleachi 3. Zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij lieden zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Zie, hij komt, zegt de Heere, de Heerscharen. Maar wie zal de dag van zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid en als zeep der vollers. En hij zal zitten, louterende en het zilver reinigende. En hij zal de kinderen van Levi reinigen. En hij zal hen door louteren als goud en als zilver. Dan zullen zij de Heere spijsoffer toebrengen in gerechtigheid. Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem de Heere zoet wezen, als in de dagen en als in de vorige jaren. En ik zal tot u lieden ten oordeel naderen. En ik zal er snel getuigen zijn tegen de tovenaars en tegen de overspelers en tegen degenen die valselijk zweren en tegen degenen die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe en de wees en de vreemdeling het recht verkeren en mij niet vrezen, zegt de Heere, de Heerscharen. Want ik, de Heere, wordt niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Van uw vaderen dagen af zijt gij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet bewaard. Keert weder tot mij en ik zal tot u wederkeren, zegt de Heere, de Heerscharen. Maar gij zegt, waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft mij en zegt, waarin beroven wij u? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zij gij vervloekt, omdat gij mij berooft, zelfs het ganse volk. Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijzen zij in mijn huis. En beproef mij nu daarin, zegt de Heer de Heerscharen, of ik u dan niet open zal doen de vensters des hemels. En uw zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen. En ik zal om uwentwil de opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderven. En de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voorbrengen, zegt de Heere, de Heerscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen, want gij lieden zult een lustig land zijn, zegt de Heere, de Heerscharen. Uw woorden zijn tegen mij te sterk geworden, zegt de Heere. Maar gij zegt, wat hebben wij tegen u gesproken? Gij zegt, het is te vergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het dat wij zijn wacht waarnemen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht des Heeren, des Heerscharen? En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd. Ook verzoeken zij de Heeren en ontkomen. Als dan spreken die de Heeren vrezen en ieder tot zijn naaste, de Heeren merkt er toch op en hoort. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, voor degenen die de Heeren vrezen en voor degenen die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere de Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. Dan zult gij lieden wederom zien, het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen dien die God dient en dien die hem niet dient. Tot zover.
Zoeken we samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, God van hemel en aarde, die alle dingen leidt en bestuurt naar uw welbehagen, die ook ons aan de avond van uw dag hier in uw huis hebt samengebracht, opdat we ons stellen zouden rondom dat woord dat eeuwig zeker is en dat slecht en eenvoudig een wijsheid leert. En Heere, wanneer we dan uw aangezicht begeren te zoeken, verleen ons dan in hem, in wien alleen uw welbehagen is, ons een toegenegen oor. Heere, als we zien op onszelf wie we zijn en wie we voor u behoren te zijn, ach, dan liggen er aan onze zijde redenen te over dat u ons aan de dwaasheid van ons hart overlevert. Dat we de vorm vanavond wel hebben, maar dat het wezen van de zaak ten diepste wordt gemist. Maar Heere, waar het uw instellingen betreft en u beloofd hebt in de weg van uw instellingen uw koninkrijk te doen komen, wil u dan in dit avontuur niet achterwege blijven? Dat u aan uw woord paren wilde het krachtige en onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Dat we vatbaar en ontvankelijk gemaakt zouden mogen worden voor God en goddelijke zaken. Want al zijn en al blijven wij voor uw aangezicht, ook als het gaat over de verkondiging van uw woord, ten volle verantwoordelijk wat we met dat woord doen. U zult ons daar ook eenmaal op aanspreken, maar als het van onze kant vandaan moet komen, dan komt er ook niets van terecht. We hebben geen oren om te horen. We hebben geen hart om te verstaan. Ach, ons hart staat wagenwijd open voor de dingen van beneden. Maar als het gaat over u en over uw getuigenis, dan hebben we een gesloten hart. Maar dat staat u niet in de weg. U vermag gesloten harten te openen. U vermag mensen uit de dood tot het leven te brengen. Ja, u roept de dingen die er bij ons in het minst niet zijn, alsof ze er waren. En daarom, Heere, is er verwachting, niet bij ons vandaan, maar bij u vandaan, waar u het gezegd hebt. Ik doe het niet om uwentwil, o huis van Israël, dat zij u bekend, maar ik doe het om mijns grote naams wil, opdat die verheerlijkt worden. Mogen we de gemeente, zoals ze is samengekomen in dit avontuur, u aanbevelen. Jongeren, ouderen, niemand van ons uitgezonderd. U weet precies wie we zijn en wat we op weg en reis, als we zijn, naar die grote godsontmoeting nodig hebben. Heere, wil u door middel van uw woord beslag leggen op harten van kinderen en jonge mensen. Ouderen vallen weg, wil u er jongeren voor in de plaats stellen die u wilt bedelen met de vrezen van uw naam, welke rein is en een fontein opent van het heil dat nooit vergaat. U hebt het gesproken en als u dat gezegd hebt, Heere, zou u het dan zeggen en het ook niet doen? Zou u het dan spreken en het ook niet bestendig maken, dat het zaad u zal dienen en dat zolang zon en maan er zijn zullen, uw naam zult voortplanten van kind, tot in het late nageslacht. En Heere, ach, er is toch niets rijkers en heerlijkers denkbaar als we jong in ons leven tot die onberouwelijke keuze mogen komen, zoals we dat ook van een Mozes lezen, om uiteindelijk u te leren dienen en vrezen als het Allerhoogste en het Eeuwige Goed. Denk u ook aan de ouderen. Heere, bekeer wat onbekeerd is. En op zich is het al een zegen als dat op zich tot een ontzaglijke werkelijkheid in ons leven gaat worden. Dat we gaan beleven dat we onbekeerd zijn. En dat alle valse rust uit ons leven verdwijnen gaat en er een roepen en een vragen gaat komen om bekeerd te mogen worden zoals ge al uw ware volk bekeert. Heere, dat u zo vanavond onze gedachten gevangen wilde leggen onder de autoriteit van uw woord. En alles wat dienaangaande in de weg kan staan, uit ons hart en uit ons midden zou het willen wegbannen. En dit uur zou mogen staan in het teken van uw gunst. Zorg ook, Heere, dat er teerkost mag zijn op de levensweg voor hen die u aanvankelijk hebben leren kennen. Wil u, waar we met deze zondag de derde adventszondag hebben, ervoor zorgen dat er een adventsvolk is dat juist uit mag zien naar de komst van hem. O, u bent, o Heere Christus, zoveel eeuwen geleden geboren in Bethlehem, maar het gaat er maar over dat u ook komt in ons hart. Het is een uitdrukking die een van uw dienstknechten heeft gebruikt. Al is het dat de Heer Jezus 1000 maal in Bethlehem is geboren en niet in mijn hart, dan is het nog gewis verloren. Heere, u weet of er ook onder ons zijn die met verlangen er naar uitzien om iets te mogen aanschouwen van hem die gekomen uit de eeuwigheid en dat in de meest vernederende omstandigheden wilde komen in Bethlehem, neergelegd in een beestenstal, opdat in dat Bethlehem, dat broodhuis, hongerigen zouden worden gevoed, dorstigen zouden worden gelaafd en het ingestemd zou mogen worden wat eenmaal een Johannes heeft getuigd. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Heere, zorg zo dat een ieder vanavond zijn bescheiden deel mag ontvangen en dat u in dit samen zijn u voetstappen wilde zetten. Immers waar ge die zet, druipt het alles van vet en doet ge het alles ten zegen gedijen. Gedenk ze die hier vanavond niet met ons gekomen zijn. U weet alle omstandigheden veel beter dan dat wij dat weten. Heere, gedenk ook als bij de kerktelefoon mag worden meegeluisterd. Wil u ook daar uw gunstrijke tegenwoordigheid doen ervaren en betonen dat u niet aan tijd, maar ook niet aan plaats zijt gebonden. Waar zorgen zijn, ziekte, eenzaamheid, verdriet, soms psychische problemen, ach, dat u geven mocht om met al deze zaken maar terecht te mogen komen aan uw voeten, om het met een David te kunnen instemmen. Gij ziet het immers, gij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in uw hand geven. Wil u denken, Heere, aan de arbeid in uw koninkrijk, zendingswerk, het evangelisatiewerk, de arbeid onder de Joden, de verspreiding van uw woord en geschriften gegrond op uw woord, het diaconaal bezig zijn, ook wereldwijd, ach, wil u over al die arbeid uw goddelijke zegen gebieden en hen die bijzonder bij die arbeid betrokken zijn, sterken en bekwamen, en dat ook in die arbeid maar gedurig gezien mag worden op u, die beloofd hebt dat die arbeid niet ijdel zal zijn in u de Heere. Denk aan onze overheid, plaatselijk, provinciaal als ook landelijk. Sterk ze die ons in de vergaderzalen vertegenwoordigen. Geef hen wijsheid en verstand en dat u voor alles ook geven mag. Een volk dat met de nood en de schuld van land en volk op de knieën bij u mag terechtkomen, of u nog wil opstaan ten goede. En meer, terwijl uw woord steeds meer aan de kant wordt gezet, of u nog een wederkeren zou willen geven tot u als tot de God van onze vaderen. Zegen onze koninklijke familie bijzonder, hen die u zulk een hoog ambt hebt toebetrouwd, wil hen daarin sterken en wil u voor alles uw genadehand ook in hun leven tot openbaring brengen. Zegen het werk dat gedaan mag worden ten nutte van verstandelijk als ook lichamelijk gehandicapten, dat u wilde denken, Heere, aan het onderwijs dat ook aan de kinderen gegeven mag worden op school, niet alleen het lager onderwijs, maar ook het voortgezet en eventueel hoger onderwijs, mogen we onze kinderen en jonge mensen u bijzonder bevelen. Heere, houdt u ze vast in deze tijd waarbij zoveel zaken zich ook aan onze jeugd op en aandringen. En ze hebben hetzelfde hart als een ieder. Maar dat u hun harten wilde neigen tot uw vrezen. Zegen ook het werk van de verenigingen, ook hier uit de gemeente. We denken daarbij ook aan de catechisaties. Heere, wil u hen die de catechisaties geven, daartoe bekwamen. En wil u betonen dat u ook dat onderwijs gebruiken wil om in de harten van onze kinderen uw naam te verheerlijken. Wil u al uw dienstknechten gedenken? Sterk ze, als ze vanavond ook uw woord hebben uit te dragen. Doe hen maar opzien tot u die grote ambtsdrager in de hemel. Help de studenten in het proponeren in de gemeenten. Sterk uw dienstknecht, die er vanavond ook weer voor staat. Heere, wil u hem de woorden in de mond en de zaken in het hart geven. Denk bijzonder ook aan onze oude broeder, die denk ik ook meeluistert vanavond. Sterk u hem ook op zijn hoge leeftijd en wees u hem in alles goed en nabij en onthoud hem uw bijzondere gunst niet. En wil u zo uw vleugelen, goede tieren, over hem uitbreiden. Zo ziet Heer alles op u. Zo blijft ook alles op u wachten. Ga ons niet als een wandelaar voorbij, die slechts inkeert om te vernachten, maar dat u uit vrije goedheid naar het welbehagen, zoals ge dat in Christus hebt tot uw kerk, ons zou willen verlenen een toegenegen oor en in Christus meer deed dan we van u bidden of vragen kunnen. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 68ste psalm, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 68, de versen 1 en 2. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd. Verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. En het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het zijn de versen 1 en 2 van de 68ste psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is voor de diaconie, met als bestemming de vervolgde kerk. De tweede rondgang is voor de kerk. En de derde rondgang voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. moeten de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in de profetieën van de profeet Maleachi. Daarvan het vierde hoofdstuk. En ik lees u daarvan het tweede vers. We noemden u als de woorden van onze overdenking Maleachi 4, daarvan het tweede vers. Daar lezen we Gods woord al dus. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en ge zult genezing vinden onder zijn vleugelen en ge zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Gemeenten, het gaat in de woorden van onze overdenking over het opgaan van de zon der gerechtigheid. Een drietal gedachten willen we met zere hulp wat nader bezien. Allereerst willen we stilstaan bij het uitzien naar die zon. Vervolgens bij de genezing door die zon. En in de derde plaats bij de vreugde over deze zon. Dus het gaat in de woorden van onze overdenking over het opgaan van de zon der gerechtigheid. En dat doet ons dan achtereenvolgens stilstaan bij het uitzien naar die zon, bij de genezing door die zon en bij de vreugde over die zon. Gemeente, inmiddels zijn we gekomen op de derde Adventszondag. En als de Heeren het geeft, ruim een week later, dan zullen we gedenken hoe de Heere Jezus in de meest vernederende omstandigheden in Bethlehem is geboren. De Heere heeft in het Oude Testament ook zijn komst op verschillende plaatsen aangekondigd. En je kunt gerust zeggen dat het laatste hoofdstuk van de profetieën van de profeet Maleachi ook het laatste hoofdstuk van het Oude Testament ook van de komst van Christus heel duidelijk spreekt. En daarna is eigenlijk de stem der profetie 400 jaar lang gezwegen. En zoals dan ook wel gezongen is, niet één profeet is ons tot troost gebleven en niemand weet hoe lang dit duren zal. En toch, gemeente, mag Maleachi in het avondrood van de oudtestamentische bediening heen wijzen naar het zonnegloren, zo zou je het kunnen noemen, van de nieuwtestamentische dag. Hij spreekt over het opgaan van de zon der gerechtigheid. En vanzelfsprekend hebben we hier duidelijk te maken met beeldspraak. En we kunnen uit het woord van God op verschillende plaatsen lezen dat de komst van Christus ook wel vergeleken wordt met het opgaan van het licht. Zelfs in Biliam. U kunt het lezen in nummer 24. Hij zegt, er zal een ster voortgaan, opgaan uit Jacob. David, de man naar Gods hart, hij zegt, hij zal zijn als het licht des morgens, als het licht opgaat dan wordt ook de komst van Christus daarmee bedoeld. Nou, als we denken aan wat Jesaja heeft gezegd, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En als ik dan denk aan wat we bereid in de lofzang van Zacharias zingen, dan is het dat we daar kunnen lezen. Zo wordt des Heere volk geleid door het licht, heb je het, door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. En als ik in gedachten die Simeon met het kinderke Jezus in de armen zie staan, dan zingt hij het. Een licht, ook weer een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. En Johannes in zijn evangelie, als hij dan ook over deze dingen schrijft, zegt: in hem is het leven en het licht der mensen. Inderdaad, dan is het dat de komst van de Heer Jezus vergeleken wordt met het opgaan van het licht. Trouwens, Christus heeft zichzelf ook zo aangewezen als het licht der wereld. En gemeente, als dan Malachi hier zijn boodschap betreffende de komst van Christus mag laten horen, dan zegt hij het. Hij zegt: hij komt. Dat is de zon der gerechtigheid. En als we denken aan het beeld van de zon, ja, dan liggen in dat beeld heel veel zaken opgesloten. De zon, ja, die heeft zijn licht niet van andere hemellichamen. De zon is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, natuurlijk alles onder de besturing des Heren, maar de zon is zelf licht dragen. Hij geeft het licht. Van hem komt het licht. En als we dan denken aan Christus, ja, zoals al wordt gezegd, zoals de zon een beeld is in de natuur, zo is Christus een beeld in de genade. Inderdaad, dan is het ten opzichte van Christus. Ja, hij is het die dat licht niet heeft van enig mensenkind. O nee, hij is het die van eeuwigheid bij de Vader is. Johannes zegt het: niemand heeft ooit God gezien. De enige geborene die in de schoot des Vaders is, die heeft het ons verklaard. Gemeente, stel je nou eens voor. Ja, we kunnen dat eigenlijk nauwelijks indenken. He, je weet, als het gaat over, nou ja, als je bij de Noordkaap bent, he, dus in de richting van de Noordpool. En ik denk dat hetzelfde is als je je begeeft in de richting van de Zuidpool. Ja, dan is het, als je dan niet ver daar vandaan bent, dat er perioden zijn dat eigenlijk het nauwelijks dag wordt. Maar dan is het toch wel een bepaalde schemering. Maar als de zon er niet zou zijn, ja, dan is het altijd donker. Aarde donker. Dan, ja, dan groeit er niks. Dan kunnen wij eigenlijk als mensen dan ook in zulke situatie niet leven. Ja, dan is het eigenlijk, ja, in die donkere aarde en die donkere wereld, dat het eigenlijk een oord des doods is. Moet u eens indenken. En nou overgebracht op Christus. Als Christus er niet zou zijn. Als hij nou niet gekomen zou zijn. als hij niet in Bethlehem geboren zou zijn. Hier genoemd, ja, de zon der gerechtigheid. Ja, dan is duister, dan is donker. Dan zitten we hier vanavond in de kerk en dan moet ik eigenlijk van deze plaats alleen maar zeggen: man, vrouw, vader, moeder, jongen, meisje, het is eigenlijk allemaal uitzichtloos en hopeloos. Wat dat betreft, als hij die zonne der gerechtigheid er niet is, ja, dan is zalig worden ten eenenmale een onmogelijkheid. De zon der gerechtigheid wordt hier genoemd. En met name die toevoeging, zon der gerechtigheid, zeker, dan betekent het dat hij, ja, de reine is, de heilige is, de rechtvaardige is, zeker. Maar in dit verband, als Malachi ons hier voorstelt, als de zon der gerechtigheid, dan heeft gerechtigheid hier toch een hele bijzondere betekenis. Dat wil zeggen dat hij die gerechtigheid heeft verdiend, dat hij die gerechtigheid heeft verworven. In welke weg? Wel, door zijn komen op deze door de zonde vervloekte aarde, heeft hij zich vrijwillig willen stellen onder de last van de toorn van God. Je zou kunnen zeggen, als hier dan gesproken wordt over de zon der gerechtigheid, dat die gerechtigheid voor hem betekent een straffende gerechtigheid. Een gerechtigheid die zijn dood eiste, die zijn bloed heeft gekost, die juist dit heeft teweeggebracht, dat hij die in Bethlehem is verschenen, uiteindelijk zich heeft moeten en uit eeuwige liefde tot zijn vader en tot zijn kerk ook overgegeven heeft in die smadelijke, in die smartelijke, in die vervloekte dood des kruises. Inderdaad, zonder gerechtigheid, dat wil zeggen, als God nu genade geeft aan een verloren zondaar, dan is het niet dat God genade geeft waarbij hij zijn recht terzijde stelt. O nee, maar dan is het dat God genade geeft juist in de weg van recht en gerechtigheid. Christus heeft Gods recht verheerlijkt en daarom kunnen verloren zondaren door recht worden verlost. Zon der gerechtigheid. Ja, als we denken, ik zei het al, dat in dat beeld wat hier Malachi gebruikt, heel veel zaken liggen opgesloten. Ja, die zon, die geeft licht, die geeft warmte. Hoe lang al? Duizenden jaren. En toch is het niet zo dat je kan zeggen dat die zon al geeft die duizenden jaren al licht en warmte. Dat daarmee het licht en de warmte die die zon geeft is afgenomen. Nee, nee, helemaal niet. En dan voelt u wel, als we dat overbrengen op Christus. Ja. Oh, Christus, hij is een volkomen zaligmaker. In dat opzicht ontbreekt er in hem niets wat een verloren zondaar tot zaligheid in hem kan aantreffen. Er is maar één naam en dat is hij die hier genoemd wordt, de zon der gerechtigheid. Er is maar één naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. En dat is hij. En ja, dat is natuurlijk heel wonderlijk. Daar kunnen we, ik heb verder geen verstand van allerlei hemellichamen en wat daar allemaal bij is aan te treffen. Maar gemeente, als ik hier de tekst lees, trouwens, ook in het oorspronkelijke, in het Hebreeuws, kun je dat duidelijk terugvinden. Dan wordt er gesproken over, niet een, maar over de. En dit woord wordt hier gebruikt. Over de gerechtigheid. Dat wil zeggen, er is er maar één. Als het gaat over, we hebben niet twee, we hebben niet drie zonnen nodig, maar die ene zonne der gerechtigheid, die is genoeg als we door het dierbare geloof met hem zouden mogen worden verenigd. Dan hebben we in hem genoeg. Alles is dan in hem te vinden wat we nodig hebben om wel getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. Zon der gerechtigheid. Ja, er wordt hier gesproken over u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ik zou u willen vragen, heb u dat wel eens meegemaakt? 'S morgens vroeg, dat moet je natuurlijk niet midden op de dag doen, maar dat de zon opging. Hè? Ja? Dat weet een ieder, dan is het niet zo dat als de zon opgaat, dat die in de kortst mogelijke tijd op middaghoogte staat. Dan is het, ja, dat je eerst wat lichtstrepen aan de horizon ziet. En ja, naarmate die zon boven de horizon gaat uitkomen, dan is het soms een bonte en schone kleurenpracht wat je daar aan de kin, hè, dat, zo lees je dat bij de lofzang van Zacharias, aan de horizon aantreft. En uiteindelijk, ja, daar komt de zon boven de horizon. En uiteindelijk, ja, eerst is het schemerachtig, dan wordt het licht. En die zon die, zoals wij mensen dat dan uitdrukken, die klimt al hoger en hoger. En midden op de dag, dan staat die inderdaad op middaghoogte. Als ik denk aan de komst van Christus, ja, daar gaat Gabriel naar Nazareth. En daar bezoekt hij Maria. Zij zal de moeder worden van de lang beloofde zaligmaker. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Dat Heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Daar gaat de engel Gabriel naar Jeruzalem om Zacharias de boodschap te brengen dat hij, die met zijn vrouw al op hoge leeftijd is gekomen, dat God ervoor zal zorgen dat ze een zoon zullen krijgen die als voorloper voor Christus zal uitgaan. Jozef, de pleegvader, zo moet je het toch noemen, van de Heer Jezus. Ja, met alles wat daaraan verbonden is. Het is goed voor te stellen, nietwaar? Ja, en Maria is een ondertrouwde vrouw en het is steeds meer zichtbaar dat ze moeder zal worden. En ja, dan is het ook weer dat de engel des Heren Jozef bezoekt en in de droom hem duidelijk maakt wat er aan de hand is. En gemeente, ja, dan zie ik steeds meer die zon boven de horizon uitkomen. En uiteindelijk, als dan in Bethlehem de Christus is geboren, dan hoor ik de engelen jubelen in de velden van Efrata. Eeuwen zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Inderdaad, dan is het ten opzichte van Christus, niet waar, ja, we lezen ook, als het gaat over de eerste 30 jaar van zijn leven, hier op aarde, dan lezen we niet zoveel over de Heer Jezus. Maar als hij op 30-jarige leeftijd zich begeeft naar Johannes de Doper, zijn voorloper, om door hem gedoopt te worden, dan gaat de hemel open. En dan is het dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalt. En dat uit de hemel het klinkt: deze is mijn zoon, mijn geliefde. Ja, inderdaad. Gemeente, dan is het dat je ten opzichte van Christus als de zonne der gerechtigheid, ja, ook die ontwikkeling ziet. Ja, eerst nog niet boven de horizon, ja, wat lichtstrepen, dan een kleurenspel en uiteindelijk, dan komt hij. Wat het geestelijke leven betreft, gemeente, dan ontmoet ik wel eens mensen, als ze het dan over Christus hebben, en dan ook in het licht van het beeld wat Malachi hier gebruikt, dan krijg je de indruk dat ze direct het hebben over de Heer Jezus, zoals die op middaghoogte is gekomen. Maar zo werkt het niet hoor. Nee. Zit het er hier in Barendrecht? Van die mensen, jonge mensen kunnen dat ook zijn, die er zo naar uitzien. Die er naar uitzien naar zijn komst. En als het er dan over gaat, dat je moet zeggen, ja, zijn komst inderdaad is het die mijn heil kan volmaken. Hier wordt dus door Malachi gezegd: u lieden daarentegen die mijn naam vreest. Hier wordt een tegenstelling gemaakt. Daarentegen. Het wijst naar het voorafgaande, naar het eerste vers. En in dat eerste vers, als we dat lezen, ja, dan staat er: want die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. Hoe was de situatie in de dagen van Malachi ten opzichte van de teruggekeerde ballingen uit Babel? Gemeente, het was, je zou zeggen, naar de uiterlijke zin wel veel beter dan voorheen, voor de ballingschap. Jeruzalem was weer opgebouwd. De tempel in Jeruzalem was ook weer in glorie hersteld. Al was het dat, die tempel die er nu stond, was niet te vergelijken met die heerlijke en schone tempel van Salomo. Men bracht de offers weer, men hield de feestdagen, en toch, daarom lieten we ook dat derde hoofdstuk lezen. Hoe was het over het algemeen? Gemeente, men was wel godsdienstig, maar die godsdienst die zat aan de buitenkant. Dan kan het allemaal heel wat lijken. Maar de Heere die kijkt daar dwars doorheen en de Heere zegt: die godsdienst die kan mij niet behagen. Nee, ik kijk naar waarheid in het binnenste. Dan zegt de Heer op een andere plaats: dat volk dat nadert wel tot mij met de lippen, maar hun hart houden ze verre van mij. Mag ik het eens concreet maken? Ja, maar we weten dat allemaal en we stemmen dat ook toe niet. Zo'n 2000 jaar geleden de Heer Jezus in Bethlehem is geboren. Ja, allerlei bijeenkomsten worden belegd. Kinderen die daarvan zingen en teksten opzeggen. Allemaal goede dingen hoor, waar ik niks ten nadele van wil opmerken. Maar ja, maakt dat nou wat uit? Geef daar nou eens antwoord op. Man, vrouw, vader, moeder, jonge, meisje. Of de Heer Jezus nou in Bethlehem geboren is, ja dan nee. Zeg nou eens eerlijk voor het aangezicht des Heren. Maakt dat nou wat voor je uit of niet? Hè? Is het zo dat je zegt, oh dat zou toch vreselijk zijn. Als hij die de Zoon van God is. Als de Zoon des mensen hier niet op aarde gekomen zou zijn. Of dat je zegt, ja, als ik nou eerlijk ben. Natuurlijk, ik beleid dat wel. Maar of dat nou persoonlijk in mijn leven nou heel veel uitmaakt. Ja, eigenlijk niet. Ik ga naar de kerk. En dat is goed hoor, dat moeten we trouw doen. En ik beleid de waarheid die me dan van kindse dagen is voorgehouden. Maar voor het overige, ja. En vooral als we wat jonger zijn, ja. Nu zijn er zoveel andere dingen. Dat komt later misschien wel. En dan is het dat Malachi hier in dit vierde hoofdstuk. Hij noemt die mensen hoogmoedigen. En er staat er. Als een stoppel zijn. Ja, daar zal de Heer mee afrekenen. En ja, misschien zegt u, als je dat eerste vers leest, ja, dan is het duidelijk dat Malachi hier die dag op het oog heeft. Welke dag? Nou, de dag van de tweede komst van Christus. Hè? Zoals dat nog aanstaande is. Inmiddels zijn er zo'n 2000 jaar al ruim voorbij gegaan. Dus die dag van de tweede komst van Christus is naderbij gekomen. Wanneer die is, dat weet de Heer alleen. Maar die is wel dichterbij gekomen. En u zegt, ja, als het dan gaat over dat tweede vers, het woord van onze overdenking. Dat gaat over de eerste komst van Christus. Hij als de zon der gerechtigheid die verschenen is boven de kim in Bethlehem. En alles wat daarna ook ten opzichte van hem gezegd kan worden. Inderdaad. Maar dat is niet een tegenstelling. Dat is niet iets dat elkaar uitsluit. Het is een simpel voorbeeld. Als je nou rails hebt, hè, waar de trein over gaat. En dan zie je, ja, dat zijn er twee rails. En ik kijk, en in de verte, dan is het net, ja, dat is natuurlijk gezichtsbedrog. Maar dan is het dat die twee rails al dichter en dichter en dichter bij elkaar komen. Het lijkt net alsof het er maar één is. En zo moeten we dat hier ook zien. Dat uiteindelijk, als het hier in dit tweede vers, ons tekstvers, over de komst van Christus gaat in Bethlehem, dan betekent dat, als in het eerste vers gesproken wordt over zijn tweede komst, zoals dat eenmaal zal zijn, wanneer die in heerlijkheid verschijnt op de wolken des hemels, dan ziet Malachi dat als het ware in één, dat samenvalt. En dan zegt die Malachi, als dienstknecht des Heren, als profeet Gods, hij zegt, dan maakt hij die tegenstelling, die eerste, ja, ze zijn wel godsdienstig, maar voor het overige kunnen ze de Heren eigenlijk best missen. Leven ze hun leventje. U ook. Jij ook. Maar dan gaat hier Malachi zeggen. U lieden daarentegen. Die mijn naam vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. Wat is dat? Als hier gesproken wordt. Over mensen die de naam des Heren vrezen. We weten dat de Heren zich in zijn woord heeft laten bekendmaken door zijn namen, door zijn eigenschappen. En als hier Malachi dan deze mensen hier aanspreekt. Hij zegt, jullie, ik bedoel jullie. Jullie, u die mijn naam vreest. Dan zijn dat dus mensen die hebben de Heere, laat ik het simpel zo uitdrukken. Die hebben de Heere bij zijn naam mogen noemen. En als het dan gaat over de eigenschappen van God, nietwaar? Zo leren onze kinderen dat op de catechisatie. Misschien dat u dat ook nog wel weet niet. Hè, dan gaat het over mededeelbare, onmededeelbare eigenschappen. Maar ja, in die namen dan is God, hij is de heilige. Hij is de rechtvaardige. Hij is de goedertierene. Hij is de barmhartige. Hij is de langmoedige. Hij is de alwetende. Nou, ja. En nu zegt hij Malachi. Hij zegt, u die de naam des Heren vreest. Die dus de Heren bij zijn naam hebt leren aanroepen. Ja. En als het dan gaat over vrezen. Ja, dan heeft dat natuurlijk niks te maken met bang zijn. En weet wellicht, hè, zo wordt dat altijd van elkaar onderscheiden, dat we dan spreken over slaafse vrees, over knechtelijke vrees en over kinderlijke vrees. Wat is slaafse vrees? Ja, dat is dat je bang bent, zoals een slaaf bang kan zijn, dat hij straf kan krijgen van zijn meester. Slaafse vrees, ook in godsdienstig opzicht. Ook, ja, we hebben dan toch nog een open conscientie. Niet waar? Ja, dat je bang bent als het nou gaat over sterven, dat komt er een keer van. En dat is God ontmoeten en ja, dat zal toch wat wezen. He, als je God moet ontmoeten en je bent onbekeerd. Ja, dat je er bang van bent en dat je daar soms ogenblikken van hebt. Dat je daar mee bezig bent. Knechtelijke vrees. Zoals een knecht. Ja, die is in de weer om te doen wat zijn meester hem heeft opgedragen. He, dat die knecht ook loon krijgt uitgekeerd in godsdienstig opzicht. O, gemeente, wat kan een mens dan bezig zijn? Dit doen, dat nalaten en allerlei activiteiten ook in godsdienstig opzicht naar voren laten komen. Ja, maar het is dat we met onze werken niets kunnen verdienen. Al onze werken, al onze gerechtigheden zijn voor God als een wegwerpelijk kleed. Maar als het nou gaat over de kinderlijke vrees. Aan die kinderlijke vrees ligt liefde ten grondslag. Dan is het dat de Heere iets van zijn liefde in je hart geeft. En daaraan is verbonden eerbied en hoogachting. En u zegt hier Malachi, hij zegt, jullie, u daarentegen, die mijn naam vreest. Wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn mensen die erachter gekomen zijn, dat ze voor de Heere niet kunnen bestaan. Dat ze uiteindelijk de dood hebben verdiend. En dat ze zich aan die dood zelf onmogelijk kunnen ontworstelen. En dan zegt hier Malachi, hij zegt, u daarentegen, die mijn naam vreest, die het buiten en zonder mij niet kan stellen, maar die ook in het licht van schuld en verlorenheid moet zeggen, hoe kan het nou ooit tussen God en mij in orde komen? U daarentegen zal de zon der gerechtigheid opgaan. En als hier het woordje zullen gebruikt wordt, dan is dat iets waarvan we moeten zeggen, dat is dus niet twijfelachtig, dat je er allerlei vraagtekens bij moet plaatsen. Nee, dan is het dat Malachi, dat adventsvolk, ook vandaag in 2018 naartoe roept, tobbers, Jullie ongetroosten, die zegt, hoe moet het? Ach, in mijn leven is het zo donker, is het zo duister. En hoe zal ik ooit iets te zien krijgen van hem die de schoonst is van alle mensenkinderen? Wel, zegt Malachi, u zal de zon der gerechtigheid opgaan. En dat is voor een kind duidelijk, niet waar? Wij kunnen met elkaar zeggen, nou, we willen niet dat de zon opgaat. Nou, je kan dat wel willen, maar we kunnen het onmogelijk tegenhouden als het gaat over de opgang van de zon. En zo is het ook in het leven van die mensen. Ja. Ach, dan kunnen ze zienden op zichzelf zeggen, hoe zal het ooit nog eens in mijn leven tot een werkelijkheid worden? Het is allemaal zo onmogelijk. En het is alles dat het zo mij bij de handen me afbreekt. En er staat zo in Jesaja 64, weet u wel, och, dat is niet gemaakt. Maar zo leeft het ook in het hart, och, ik kan niet bij God komen. Maar dat is nou het wonder van kerst, lieve mensen. Dat God in dat kind van Bethlehem tot verloren, tot schuldige, tot ellendige zondaren komt. Ja. Dat hij zegt, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En zo zei ik, als het nou gaat over de opgang van de zon. Ja, dat is niet van het ene ogenblik op het andere ogenblik. Voordat die zon op middenhoogte staat, dan gaan er wel wat uren aan voorbij. En nou wat het geestelijke leven betreft, is het in het geestelijke leven ook zo. Of niet? Dan kan het wel eens zijn dat je, ja, het woord dat de Heere tot je hart spreekt, zoveel kracht in je ziel geeft, dat als het ware in de duisternis, in de donkerheid, het schemerlicht mag opgaan van hem die te komen staat. En wat geeft dat blijdschap, verwondering? Maar is het daarmee klaar? Nee. Nee, gemeente, als het nou gaat over het opgaan van die zon der gerechtigheid in het leven, weet je wanneer dat is? Als hij tot je komt. En als hij tegen je zegt, zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Zoals we lezen in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Dan staat er zo van Johannes, de apostel der liefde, en ook Andreas. Paul Johannes schrijft, het was de tiende uren. Oh ja, dat is onvergetelijk. Als die zonne der gerechtigheid in je leven opgaat. Als die zon der gerechtigheid op middaghoogte mag komen. Weet je wat dat betekent? Dan is niet alleen dat de profetische bediening van Christus waarde heeft gekregen in je leven. Maar dat door die profetische bediening ook de priesterlijke arbeid van Christus steeds meer gaat reizen in mijn leven. Zon der gerechtigheid. Die gerechtigheid die hij verworven heeft toen hij daar hing aan het vloekhout des kruises. In de duisternis, in de donkerheid, ons avondmaalsformulier zegt, hij van God verlaten, opdat ik nimmer door hem verlaten zou worden. Ja. Het uitzien naar die zon. En ja, de Heere die kent u, die kent jou, die kent mij. Hoe ligt dat nou in uw leven? Hoe ligt dat nou in jouw leven? Zitten er hier en, nou weet ik wel, dat is natuurlijk niet speciaal verbonden aan 25 december. Maar zitten er hier die zeggen, ach dominee, dat moet ik zeggen. En dan niet, want ja, je hebt mensen die praten daar alleen maar over. Kerstlicht, kerstsfeer, ach, dat woordje kerst, dat wordt aan een heleboel dingen verbonden. Wat natuurlijk helemaal geen wezen en helemaal geen betekenis heeft. Maar ja, daar zie ik nou naar uit. Dat ik nou iets van die zon der gerechtigheid krijg te zien. Dat hij in mijn leven verschijnt. En misschien zegt u, ja, u had het erover dat dan soms de Heere een woord, het woord van zijn belofte, door zijn geest in je hart afdrukt. Ik mag dat niet tegenspreken, maar nou zit ik vanavond hier in Barendrecht in de kerk. En met datgene wat er in het verleden is gebeurd, kan ik het niet doen. U hebt gezegd, die zonne der gerechtigheid die gaat op. Die moet al hoger en hoger komen. En dan zeg ik, Heere, hoe gaat dat nou in mijn leven? Wil u dat in mijn leven nou uitwerken? Uw naam ter eer en mijn ziel tot zaligheid. Het uitzien naar die zon. Aan uw tweede, de genezing door die zon. Want er staat, er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Nou zegt iemand in de kerk, een zon heeft toch geen vleugels? Nee hoor, dat is inderdaad. Maar ik heb gezegd, hier wordt gebruik gemaakt van allerlei beelden. Als het gaat over vleugels, dan denk je aan vogels, die hebben vleugels. Wat wordt dan bedoeld met die vleugels? Ja, de stralen van de zon. De stralen van de zon, die licht geven, die warmte schenken. En die ook genezend werken. Ja. En genezing onder zijn vleugelen. Gemeente, ja, als het er nou over gaat, dan het woordje wat hier onze statenvertalers hebben overgezet, het Hebreeuwse woordje met genezen, dat kan ook andere betekenissen hebben. Heling kan het ook vertaald worden. Of medicijn. Of geluk, gelukzaligheid. En dan ga ik dat verder allemaal niet uitwerken. Want daar zou natuurlijk op zich ook wel het een en ander over te zeggen zijn. Maar dan wil ik me toch graag houden aan dat wat onze statenvertalers vanuit het Hebreeuws het hebben overgezet. En hebben overgezet met het woordje genezing. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Ja, genezen. Het heeft natuurlijk te maken met ziek zijn. Ja. Hoe is het met u, met jou, met mij, gemeente in geestelijk opzicht? Dan zijn we allemaal dodelijk ziek. Het is wat, hè, als je bij de dokter moet komen nadat je allerlei onderzoeken hebt ondergaan. En die dokter die zegt onomwonden tegen je, je hebt de verkeerde kwaal. En als je dan zegt, dokter, hoe is het? Ja, het is wel ernstig, want het is uitgezaaid. Oh, ja. En zoals onderzoeken hebben uitgewezen, is het eigenlijk dat er geen kruid meer voor gewassen is. Dat is wat. Hè? Dan is het niet dat je die dokter de hand geeft en een klap op zijn schouder geeft en zegt, dokter, geweldig. Dat grijpt diep in. En hoe is het nou in geestelijk opzicht met ons allen, gemeente, of je dat nou geloven wilt of niet, maar je zit hier in de kerk als een ten dode opgeschreven mens. Ja. Dat is ontzettend, hè? Ja. En dan denk ik, we kennen allemaal die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw, weet je wel. Dan staat er van die vrouw, oh, zoals bij zoveel dokters geweest. Ze had veel geleden, staat er, van de medicijnmeesters. Ze had daar, weet ik hoeveel geld aan besteed om maar genezen te worden. En dan lees je, de kwaal was alleen maar erger geworden. Het was hopeloos. Zo kan het in geestelijk opzicht zijn, hè. Ja, dit geprobeerd, dat aangegrepen. Maar het is alleen maar erger geworden, hopeloos. En dan mag hier Malachi ten opzichte van dat kind van Bethlehem, ten opzichte van die uitnemende zaligmaker zeggen. En er is genezing onder zijn vleugelen. Ja. Onder de uitstralende bediening van deze zaligmaker. Dan is er genezing. Ja, wat betekent dat? Gemeente, dan kan dat dit betekenen. Dat het geweten dat mij altijd aanklaagt. De wet die mij vervloekt. De duivel die mij beschuldigt. Het wordt allemaal het zwijgen opgelegd. En er komt zo'n wonderlijke vrede. En er komt zo'n wonderlijke blijdschap en zaligheid in je hart. Ik weet wel, het is niet bij een ieder hetzelfde, maar ik moet wel eens denken aan mijn onvergetelijke vader. Die heeft het wel eens verteld en... Ja, het is nogmaals niet bij een ieder gelijk, maar toen voor het eerst de weg der zaligheid in Christus hem ontsloten werd. Toen die de genezende kracht van die vleugelen, van die stralen, van die zonne der gerechtigheid mocht ondervinden, toen was die buiten zichzelf van blijdschap. En daar ben ik van overtuigd. Als de Heere daar, al is het dan nog maar in beginsel, iets daarvan verheerlijkt in je hart. Wat is er dan een blijdschap? En wat is er dan een verwondering? Ja. Genezing staat er. Betekent dat dat je dan helemaal genezen bent? Zo kan je dan in die ogenblikken wel gevoelen. Want alles wat je tevoren zo benauwde en verdrukte, dat ligt er allemaal onder. En je mag iets van de gunst en de gemeenschap en de zaligheid van die gezegende Christus in je hart en in je ziel ondervinden. Ja. Maar, ja, soms later kan dat allemaal weer zo wegzakken. Dat het geloof, dat kan zijn kracht niet doen. En de bestrijders die zoveel van binnen hebben te zeggen, die zeggen, ach, je lijkt wel een speelbal van de vorst der duisternis. En dacht je dat dat met genade kan bestaan? Maar dan staat het, er zal genezing zijn. Onder, waar? Onder zijn vleugels. Dus, waar moet ik die genezing zoeken? Bij mezelf? Nee. Bij anderen? Bij kinderen van God? Al mag je daar alle respect voor hebben. Bij dominees waar ik aangenaam heb gekerkt? Nee! Genezing is er onder zijn vleugelen. Ja. En weet je, Wat de Heere dan zegt. Hij zegt, is er geen balsem in Gilead? En is er geen heelmeester al daar? Waarom is de gezondheid mijn volks niet gerezen? Dan moet je eigenlijk beschaamd zijn. En dat je zegt, Heere, wat ben ik toch een dwaas. Want er is alleen maar genezing onder die vleugelen. Niet eventjes, maar Ik moet maar iedere keer vragen, Heere, wil u me onder die vleugels van die zonder gerechtigheid een plaats geven, dat ik uit zijn bediening mag ontvangen wat ik nodig heb tot zaligheid. Ja, genezing door die zon. En nu het laatste nog. Ja, dat is vreugde door die zon. Maar gemeente, voordat ik daar nog iets van wil zeggen, laten we toch eerst nog maar zingen. Dan zal ik heel kort over dat laatste nog iets zeggen. En dat doen we dan uit Psalm 147, het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. Tweede van Psalm 147. Altijd weer, wanneer hier gesproken wordt over mestkalveren, dat men eigenlijk in de verklaring van dit gedeelte wat in de war raakt. Mestkalveren. Als je op de Veluwe komt, dan zijn er heel veel boeren die hebben mestkalveren. Niet zomaar 10, maar soms, ik weet niet hoeveel, wel honderden. En die beestjes die krijgen natuurlijk eten, bepaald voedsel. En ja, die worden dan zodanig gevoed dat op een gegeven ogenblik, wanneer ze een bepaald gewicht hebben bereikt, dan worden ze uit die hokjes gehaald en dan worden ze geslacht. Ja. Maar dat heeft hier natuurlijk niets mee te maken. In het Hebreeuws is het zo dat het woordje mest en het woordje stal, dat is precies hetzelfde woordje. Dus je kan hier ook lezen, en ge zult uitgaan en toenemen als stalkalveren. En je moet dat je voorstellen, die beestjes, die staan dan in de winter op stal. En als je vandaag in de dag in die moderne stallen komt, daar is het betrekkelijk netjes en keurig, maar dat was natuurlijk in vroeger tijd toch wel wat anders. Die beesten die stonden dan op stal en ja, dan was het dat ze soms ook onder de mest zaten. En daarom die combinatie west, mest en stal in het Hebreeuws, dat hetzelfde woord ook is. Ja, stalkalveren. Want wanneer dan het voorjaar ging komen, wat deed dan die boer? Wel, dan zette die de staldeuren open en dan mochten die beesten, die mochten uit die donkere stal naar buiten, naar de groene wei. En ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt, maar als die beesten dan uit die donkere stal mochten, ja, dan sjokten ze zomaar niet achter elkaar. Maar als ze dan buiten waren, dan dartelden ze, dan buitelden ze, dan gingen de achterpoten naar boven. Dan was het inderdaad dat ze als beesten die kwamen uit de stal vreugde en blijdschap hadden. Ja. En nu zegt hier Malachi, hij zegt tegen dat adventsvolk, u lieden daarentegen die mijn naam vreest. Niet alleen de zon, die zon der gerechtigheid zal opgaan. Niet alleen er is genezing onder zijn vleugels, onder zijn stralen. Maar nou zul je uitgaan en toenemen als mestkalveren. En het woordje toenemen in het Hebreeuws, dat heeft ook de betekenis van opspringen, op de grond stampen. En dat wordt in het licht van dat beeld, in het voorjaar als de zon staat te schijnen, toch heel helder en duidelijk. Zo is het dat de Heere door middel van zijn knecht aan dat adventsvolk belooft. Er zal inderdaad vreugde zijn over de zon. Vreugde. David zegt in Psalm 4, gij hebt in mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in de tijd, die bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. Vreugde, blijdschap in God door Christus. En is er een zodanige vreugde dat ik me verbazen en verwonderen mag. Als ik nou een tijd, denk maar aan die kalveren, die in zo'n donkere stal hadden gezeten. En die staldeuren waren dicht. Als je nou in geestelijk opzicht ook zo lange tijd in het donker hebt gezeten. En de deuren waren dicht. En de Heere laat die deuren opengaan. En je mag er eens uit. En je mag je verlustigen in hem die God heeft gezonden als de zaligmaker van verloren zondaren. Zou er dan geen vreugde, zou er dan geen blijdschap zijn? Gemeente, ben ermee begonnen vanavond. Over een week ruim, dan is het weer zover. Dan klinkt de boodschap weer. Dat was toch de boodschap van die engel. U lieden is heden de geboren de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. En hoe leven wij? U, jij, ik. Hoe leven we daar weer naartoe? Is het inderdaad zo dat de nederige geboorte van Christus in Bethlehem een dusdanige betekenis heeft dat u zegt, o, als hij er niet zou zijn, dan is het allemaal duister en donker en verloren. Of als je nou eerlijk bent vanavond hier voor het aangezicht des Heren, dat je zegt, ach, eigenlijk, als ik dan mijn leven daar eens bij leg, dan maakt het geen verschil. mag ik dan vanavond erop wijzen. Die dag, dat is de dag van die tweede komst, is aanstaande. En dan zullen alle hoogmoedigen en die goddeloosheid doen. En dan niet in de zin van, dat hoeft geen grove goddeloosheid te zijn. Maar in feite dat je alleen maar voor jezelf hebt geleefd. Dan zal het niet meevallen als ik dan die heerlijke koning zal gaan ontmoeten. He? Daarom de boodschap. Waar de Heere ons vanavond nadrukkelijk op wijst dat hij zegt kust. He? Kust de zoon, opdat hij niet torne en op de weg zou vergaan als zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. En dat is het laatste, daar eindig ik mee. Als je nou moet zeggen, hier vanavond in Barendrecht in de kerk. Ach dominee, ik weet het allemaal niet. Weet je wat je dan maar tegen de Heere moet gaan zeggen vanavond op je knieën. Wat de dichter deed, die zei, ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper, uit de ellende haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het, die mijn heil volmaken zal. En weet je wat dan de Heere zelf zegt? Dat hij, ondanks je gebreken, niet ver geweken blijft, maar dat hij betonen zal dat hij je rampen en je vragen ziet. Amen. Heere, we zijn vanavond hier in uw huis geweest. En we hebben getracht iets te zeggen over een bekende adventsprofetie. Heere, doe ons de betekenis daarvan verstaan. En doe ons met dat woord waar u iedere keer mee tot ons komt, zodanig werkzaam zijn dat we juist van u vragen om tot een ontmoeting te komen met hem. Die verlost van het grootste kwaad, de zonde. En die brengt tot het hoogste goed, tot God en zijn gemeenschap. Heere, gedenken ieder als we deze plaats weer gaan verlaten. En willen elk brengen op de plaats van zijn of haar bestemming. Wil over de gemeente hier uw ogen in gunst open hebben. Sterk de broeders van de kerkenraad. Geef ze alles wat nodig is. Doe hen waar er toch ook een ambt wordt gemist. Juist ook van u afbederen. Of u ook daarin genadig zoudt willen voorzien. Verzoen het verkeerde. Dat ons ook in de allerijdigste verrichtingen aankleefde. En doe ons met alles wat u onverdiend schonk in ootmoed eindigen. In u, die van alles de dank en de eer alleen maar toekomt om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nu ten slotte van de lofzang van Simeon. Tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom. Het is het tweede vers van de lofzang van Simeon. heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.